Het onderwerp voor vanavond, broeders en zusters, is vergeving. Dus alweer een ander aspect van, laat ik zeggen, het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus en de resultaten daarvan voor ons persoonlijk leven. Vergeving is een woord wat we ook in ons gewone taalgebruik kennen. En waarover ook vaak onder christenen nogal wat misverstand bestaat. En daarom is het goed om te onderzoeken wat het woord van God daarover te zeggen heeft. En dat blijkt altijd, als je bewust iets gaat onderzoeken in de schrift, een bepaald thema, een bepaald onderwerp, dat de Bijbel er veel meer over te zeggen heeft dan je van tevoren dacht. Als je gaat opzoeken, als je gaat naslaan en je concordans gebruikt, dan sta je vaak perplex hoeveel de schrift over een zaak spreekt, waarvan wij het nog maar zo betrekkelijk weinig weten en dan ook vaak verkeerde conclusies trekken. Ik wil beginnen, om een uitgangspunt te hebben, met een gedeelte te lezen uit het boek Numeri, hoofdstuk 14. Dat is een gebeurtenis uit de geschiedenis van het volk van Israël, het Hebreeuwse volk. Toen zij vlak aan de grens van het beloofde land stonden, dat zij uit Egypteland verlost waren, door de woestijn getrokken waren, de verspieders vooruitgezonden hadden om het land te verkennen dat God hem beloofd had. En ze kwamen terug en die verspieders vertelden dat het land precies zo was zoals God tevoren voorzegd had, overvloeiend van melk en honing, maar dat er ook vijanden waren, eenachtskinderen enzovoort enzovoort. En ze zeiden, wij waren als springhanen in hun ogen. En u kent het verhaal, Israël is door ongeloof het land niet ingegaan. En God toornde over dat volk. En dan lezen we in Numeri 14, ik begin midden in het verhaal, in vers 11. En de Heere zei tot Mozes, hoe lang zal mij dit volk tergen? En hoe lang zullen zij aan mij niet geloven, door alle tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Ik zal het met pestilentie slaan, en ik zal het verstoten. En ik zal u tot een groter en sterker volk maken dan dit is. En Mozes zei tot de Heere, zo zullen de Egyptenaren horen. Want gij hebt door uw kracht dit volk uit het midden van hen doen optrekken. En zij zullen zeggen tot de inwoners van dit land, die gehoord hebben dat gij, Heere, in het midden van dit volk zijt, dat gij, Heere, oog aan oog gezien wordt, dat uw volk over hen staat. En gij in een wolkkolom voor een aangezicht gaat desdaags en in een vuurkolom des nachts. En zoudt gij dit volk als een edige man doden, zo zouden de heidenen, die uw gerucht gehoord hebben, spreken, zeggende, omdat de Heere dit volk niet kon brengen in het land het welk hun gezworen had, zo heeft hij hen geslacht in de woestijn. Nu dan, laat de kracht des Heeren groot worden, gelijk als gij gesproken hebt, zeggende, de Heere is langmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen in het derde en het vierde gelid. Vergeef toch de ongerechtigheid deze volks, naar de grote uwe goede tierenheid. En gelijk gij ze aan dit volk, van Egypteland af tot hiertoe vergeven hebt. En de Heere zeide, ik heb hun vergeven naar uw woord. Tot zover dit Bijbelgedeelte. Het woord vergeven komt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament voor. In het Oude Testament, in het Hebreeuws, worden er twee verschillende woorden gebruikt die beide eigenlijk hetzelfde betekenen. Namelijk wegnemen of wegzenden. En ook in het Nieuwe Testament komen twee of drie verschillende woorden voor, die ook dezelfde betekenis in zich bergen, namelijk wegnemen, wegdragen, wegzenden. En als wij dit alles met elkaar vergelijken, dan komen we tot de conclusie dat vergeving in de schrift spreekt van kwijtschelding, van de straf over begaande zonden door het offer van Christus en de eeuwige scheiding van de zonden van de zondaar. God neemt de zonden weg. De zonden zijn weggenomen, weggedragen, weggezonden. Zodat de zondaar nooit meer met zijn zonden geconfronteerd wordt. Ze zijn weg. Zoals wij zingen. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Ik heb van de week al eerder onderstreept welke geweldige en machtige waarheid het is dat onze zonden voor het oog van een heilig en rechtvaardig God zijn weggedaan. En dat we kwijtschelding van schuld en straf hebben. Want al onze ongerechtigheden zijn op hem aangelopen. Vergeving. Een onderwerp, een waarheid zou ik willen zeggen, die in de christelijke kerk door de eeuwen heen beleden is geworden. Want wie kent de apostolische geloofsbelijdenis niet die zegt, ik geloof de vergeving der zonden. Wel, deze belijdenis, te geloven in de vergeving der zonden, broeders en zusters, onderscheidt het evangelie, het christendom, een beetje een vervelend woord, van alle andere godsdiensten die er in de wereld zijn. En daardoor is de Bijbel het troostrijke boek voor zondige mensenharten. Het boeddhisme bijvoorbeeld kent geen kwijtschelding, kent geen schuldvergeving, kent alleen maar vergelding. De onverbreekbare wet van oorzaak en gevolg. Zoals in de natuur de wet van de zwaartekracht heerst en alles daar onderworpen is, zo geldt in de zedelijke wet, zoals benoemd, de wet van het karma. Dat betekent dat de som van alle goede en slechte dingen die een mens in zijn leven begaan zou hebben, bepaalt welke plaats hij straks in het hiernamaals of in een ander leven, er zijn allerlei vormen van, zal innemen. Je zult zeggen, daar hebben we weinig mee te maken met het boeddhisme, maar het is wel een merkwaardig verschijnsel dat hier in het Westen zoveel Oosterse invloeden zijn. En dat onder allerlei moderne benamingen deze oude leringen, deze valse leringen opgang maken, ook in ons eens zo genaamd christelijk Nederland. Wat een troosteloze boodschap, wat een troosteloze leer. Wel, de schrift zegt, en dat is onze God, wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheden vergeeft? Zulk een God kent alleen onze Bijbel. Dat is de God die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God van Israël. En dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Een vergevend God. Of zoals u staat en Mozes doet daar een beroep op, als het Hebreeuwse volk gezondigd heeft, een beroep op zijn eigen woorden toen God zich aan Mozes openbaarde op de berg Horeb. De Heere is langmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding. En op andere plaats dat gaarne vergevende, gaarne bereid om te vergeven. Natuurlijk, broeders en zusters, die vergeving van God is uitsluitend gegrond op het verlossingswerk, op het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. Zonder dit werk moet een heilig en rechtvaardig God de zondaar, de mens, schuldig houden. En ter verantwoording roepen. De liefde Gods kan niet verklaren dat zonde geen zonde is. En dat ongerechtigheid geen ongerechtigheid is. De liefde Gods kan het zwart niet wit verklaren zonder meer. Er zijn wel eens mensen die denken dat God in de loop der eeuwen zijn normen veranderd heeft. En zijn maatstaven veranderd heeft. Maar wat er ook verandert, God verandert niet. En de normen die God gesteld heeft, veranderen niet. God haat de zonde. God haat de ongerechtigheid van de mens. God balgt, God heeft een afschuw van ongerechtigheden, van goddelozenheden, van elke vorm van zonde en wetteloosheid. Broeders en zusters, laten we daar niet gering over denken. Want wie de zonde miniseert, miniseert ook het plaatsvervangend het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, die de bezoldiging van de zonde heeft ondergaan. Nee, God kan niet onverschillig zijn voor de zonde, omdat hij niet onverschillig kan zijn ten opzichte van zijn eigen wezen. Ieder mens zal straks voor zijn schepper verantwoording moeten afleggen. En God zal ieder mens, ieder volk, iedere natie ter verantwoording roepen. De rekening moeten presenteren. En die dag van die afrekening komt. Straks zal de grote witte troon geplaatst worden. En de mens zal rekenschap moeten geven, niet alleen van zijn daden, niet alleen van zijn woorden, maar zelfs zijn gedachten zijn niet tolvrij. Dat is ontzettend. Ontzettend is het als je in de eeuwigheid voor een heilig God moet staan en geconfronteerd wordt met de zonden van je leven. Ik spreek er niet eens over zijn zonde natuur. Maar het gaat over de zonden van zijn leven. Dit betekent veroordeling, verdoemenis, want ze hebben allen gezondigd en komen aan heerlijkheid Gods tekort. Ik heb van de week al gezegd, de een die mag misschien meer zondige daden hebben als de ander, bij de een mag het er dikker op liggen bij de ander, maar in wezen is er bij God geen onderscheid. Ze hebben allen gezondigd. En beantwoorden niet aan de normen van God. Dat is niet een kwestie dat nog twijfelachtig is. Het vonnis is daarover reeds uitgesproken. Alleen de narigheid is dat de mens dat niet gelooft. En straks dan met deze realiteit dat hij voor Gods troon moet verschijnen om rekenschap af te leggen. En de rekening hem gepresenteerd wordt, daarmee geconfronteerd wordt. God heeft echter op die oordeelsdag vooruit gegrepen. Dat is wel duidelijk geworden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zeg altijd, wanneer ik het evangelie mag verkondigen, God heeft een keus gemaakt. Een keus tussen de dood van de zondaar of de dood van zijn zoon. En die keus is in ons voordeel uitgevallen. God is voor ons, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. God spaarde ons wel. God wil ons wel voor dat oordeel sparen. Broeders en zusters, God kan dat niet zonder meer doen. God stond voor de keus toen hij een plaatsvervanger moest hebben die de straf der zonde wilde dragen en de consequenties van onze ongerechtigheden op zich kon en wilde nemen. En God heeft zijn zoon niet gespaard. Hij had geen lust, zegt de Bijbel, in de dood eens zondaars. Maar we lezen Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. God had wel lust in de dood van, zoals de psalmist dat zegt, van zijn gunstgenoot. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Dat is onvoorstelbaar. Dat is niet te omvatten. Dat is het wezen van God. De liefde Gods voor de zondaar is uitgedrukt eens voor altijd in de zoon zijn de liefde. En anderzijds wilt u weten hoe groot uw zonden en uw ellende zijn, is één blik op het kruis van Golgotha voldoende. Want toen God onze zonden op hem legde, kon God zelfs zijn zoon niet sparen. Maar heeft hij hem de rug toegekeerd. Zodat hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat het waar is maar één antwoord. Dat hij mij lief had. Dat hij voor mij koos. Dat hij geen lust had in de dood van mij. Hij nam mijn plaats in. Gods toorn is van mij afgewend. Mijn schuld is onder het bloed. En dat Jezus Christus, Heer Jezus Christus, onze zonden gedragen heeft in het lichaam, aan het hout, mijn broeder en zuster, en het werk der verzoening volledig volbracht heeft, kan hij elk die in hem gelooft kwijtschelding van straf en vergeving van zonden schenken. Om niet uit genade en door geloof. Wat een geweldige waarheid. Christus Jezus is te zijner tijd, zegt Paulus in Romeinen 5, voor de goddelozen gestorven. En wie in de Zoon gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar wie niet gelooft, we hebben het reeds gelezen van de week, in Johannes, de Heer Jezus, is reeds veroordeeld. Wel, broeders en zusters, iemand die deze boodschap, dit evangelie verwerpt, die zijn vertrouwen niet stelt op de Heer Jezus Christus, die aan dat offer voorbij gaat door ongeloof, staat dubbel schuldig. De eerste plaats, omdat hij de genade Gods versmaad heeft. Hoe zal u ontvlieden als u op zo'n grote zaligheid geen acht neemt? Er blijft toch geen slachtoffer over, zegt Paulus in de Hebreeënbrief voor de zonde, wanneer men het bloed des Nieuwe Testaments onreinigt en met voeten verdreed. En dat doet men vandaag in de moderne theologische kerkelijke wereld, broeders en zusters, op een huiveringwekkende wijze. Op een benauwende wijze. En in de tweede plaats, wanneer men in ongeloof het volbrachte werk van Christus terzijde stelt, het verlossingswerk wat hij deed niet aanvaardt, dan zouden we de consequentie van zijn eigen zonde moeten aanvaarden en zullen we straks voor de grote witte troon, als de boeken opengaan, geoordeeld worden naar hun werken. Dat is duidelijk, God, dat is rechtvaardig. Maar God heeft geen lust in de dood in zondaar. Maar hierin dat hij zich bekeren en leven. God wil vergeving schenken. En die vergeving is er alleen op basis van het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Het is prachtig uitgebeeld. Ik zou dat lang willen bij stilstaan, maar ik heb iets anders op mijn hart voor vanavond. In dat beeld van Leviticus 16, daar heb je weer de typologie, de schaduw, de uitbeelding, de illustratie ervan, van wat wij noemen de grote verzoendag, Yom Kippur, de dag van de bedekking van de zonde, waar een zondoffer bereid werd, een tweevoudig offer, één offer bestaande uit twee bokken, om twee aspecten te tonen van één en hetzelfde offer van het verlossingswerk van de Heer Jezus, van zijn verzoenend werk. De ene bok die geslacht werd, en waar de priester het heilige de heilige binnenging, om daar het verzoendeksel te besprengen met het bloed van het zondoffer. En wanneer dit alles gebeurd was, als de priester inderdaad was ingegaan in het heilige de heilige, en daar bij wijze van spreken zonder zonde weer terugkeerde, en zich aan het volk vertoonde, tenminste het volk, dat de Heer het offer geaccepteerd had, aanvaard had. En dan gebeurde het tweede ritueel, die andere bok, waarop de hoge priester zijn handen legde en daarop de zonden des volks beleed. En als hij dat gedaan had, met het nodige ritueel, dan was daar een Rijnman die deze weggaande bok uit het leger moest verwijderen, de woestijn in, de wildernis in, op een plaats waar hij nooit en nimmer in het leger van Israël zal drukken. Daar heb je de vergeving. De zonden werden als het ware gelegd op de kop van die zondebok. Daar komt het woord vandaan, zondebok. Ze werden overgedragen. Het was alsof de hoge priester die het volk vertegenwoordigde, dat volk vereenzeldigde met die bok door handoplegging. En als die bok daar uit het gezicht verdween, uit het oog van het Hebreeuwse volk, van het volk van Israël, dan wisten zij dat de zonden des volks in een heel jaar begaan, weggedaan waren. Ze werden niet meer geconfronteerd, want God had het offer geaccepteerd. De priester was met het bloed van het zondoffer in het heilige der heiligen gegaan. Had daar het verzoendeksel besprengd. De wet, de gebroken wet, was bedekt met het door bloed bevlekte verzoendeksel. En op grond daarvan werden de zonden weg. Vergeving is op basis van verzoening. Dat is ook wat de Bijbel ons leert. Ik wil u graag, nee, laat ik eerst iets anders doen. Voordat we wat Bijbeltekstmateriaal gaan opzoeken. Er is namelijk een andere vraag, dat is deze. Is de vergeving, broeders en zusters, die wij ontvangen hebben in onze Heer Jezus Christus, het ware lam van God, waarvan we weten dat zijn bloed ons reinigt van alle ongerechtigheid, de vergeving, de kwijtschelding van schuld en het wegdoen van onze zonde, het teniet doen van onze zonde, is dat een absolute vergeving, een volledige vergeving, en is dat een vergeving die geldt voor alle eeuwigheid? Die vraag zullen we het eerst moeten beantwoorden, want daarover bestaat namelijk bij gelovigen veel verwarring. Vele christenen zijn in onzekerheid, ik zeg vele christenen zijn in onzekerheid, namelijk over de zonden die zij begaan hebben nadat zij tot geloof in Christus gekomen zijn. Men wil nog wel aanvaarden, en men heeft dat met graag te ervaren, aanvaard, dat toen men geloofde in de Heer Jezus, dat alle zonden, voordat ze tot geloof kwamen, begaan, weggedaan zijn, het verleden was uitgedeld. Dat ze de vergeving der zonden ontvangen hebben. Maar, en dat is de ervaring van iedere christen, en dat is een overeenstemming met de Bijbel, met wat de Bijbel leert, dat ook christenen, behouden mensen, kunnen zondigen. Ik heb het nog niet over de oude, nieuwe natuur, maar over de persoon zelf. Een gelovige kan zondigen. Een gelovige, een christen, kan in de zonde vallen. En ik hoef echt niet naar een andere te kijken, naar mijn broeder of naar mijn zuster, om te weten dat een gelovige zondigen kan, want ik ken mezelf maar al te goed. En als we zeggen dat we niet gezondigd hebben, zegt Johannes, dan liegen wij en de waarheid is nog niet. Je kunt jezelf wat wijs maken, maar je kunt een ander niks wijs maken. Zekerheid. Hebben we daarover die zonde die we na onze bekering deden? En ik moet u zeggen dat ik na mijn bekering meer gezondheid heb dan voor mijn bekering. Eenvoudig om het feit dat ik 11 jaar was toen ik tot bekering kwam, toen ik behouden werd. En dat ik nu 65 ben. En ik wil u wel zeggen dat de zonden die ik begaan heb nadat ik het geloof in Christus kan talrijker en meerder zijn dan die ik begaan heb voor die tijd. En toch herinner ik mij als de dag van gisteren als kind mijn knieën boog in alle stilte en eenzaamheid naar de prediking van een eenvoudige broeder. In een houtloods ergens in Zwammerdam mijn knieën boog. En ik mij overgaf aan de Heer. En hem aanvaard als mijn verlosser en zalig maken. Dat het zong in mijn ziel. Op het godslam rust mijn ziel. Wat een blijdschap, wat een vrede. Wat een geluk daalde neer in mijn kinderziel. En ik kon er ook niet over zwijgen. Ik moest hem even vertellen. Wel. Maar daarna. Broeders en zusters. Had ik daar nou opnieuw vergeving nodig? Of als we die zouden hebben, die op die tweede of meerdere, of die menigvuldige vergeving, zouden we dan misschien toch nog weer verloren kunnen gaan. Ik heb mensen ontmoet ook in de pastorale arbeid, die tegen me zeiden, want ik heb toen wel de Heer aanvaard als mijn verlosser en zalig maken, maar er zijn zulke erge dingen gebeurd. Ik twijfel of ik behouden ben. Dat kan helemaal niet. Want een christen doet toch zulke dingen niet meer. En de duivel is er altijd bij om dat te zeggen van, zie je wel dat het niet echt was, dat het niet echt gemeend was, en dat je bekering niet echt was, en wat voor terminologie je verder wil gebruiken. Broeders en zusters, of is het zo, hebben wij vergeving van al onze zonden, ook die zonden die wij na onze bekering begaan hebben, of die wij, laat ik dan maar zeggen, onverhoopt, omdat ik me niet zult misverstaan, die we onverhoopt in de toekomst nog zullen begaan. Is die vergeving alomvattend? Is die vergeving compleet en definitief? Eens voor altijd. En geldig niet alleen voor een tijd of voor een lange periode, wie weet hoe lang, maar geldig voor alle eeuwigheid. Is dat zo of is dat niet zo? Dat is de vraag die we ons in de eerste plaats moeten stellen. En vele gelovigen zijn daarover in het onzekere. Waardoor er twijfel komt in het hart. Zelfs twijfel over het feit of ze wel echt een kind van God zijn. En talentig is hoe meer je met jezelf bezig bent, hoe meer je zonden ziet in jezelf. Hoe meer je tekortkomingen ziet. En hoe meer je schuldig gaat gevoelen. Wel, het woord van God laat ons niet in het onzekere. En daar moet het mee doen. Het woord van God verklaart, we hebben het gelezen in de Hebreeënbrief van de week, Hebreeën 9 vers 22. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Als voor nieuwe zonden nieuwe vergeving nodig zou zijn, bij de vergeving die ik voor mijn oude zonden had, dan zou Christus opnieuw zijn bloed moeten vergieten. Want zonder bloedstorting geschiet geen vergeving, zegt de schrift ons. Maar toen de Heer Jezus Christus bijna 2000 jaar geleden daar stierf aan het kruis van Golgotha, zijn al onze zonden van verleden, van heden en zonden die ik onverhoopt nog in de toekomst zou begaan. Mijn broeder, gelegd op de Heer Jezus Christus. Alle mijn zonden, dat zijn de zonden alleen van het verleden, en van vandaag, maar welke zonden daar ooit in mijn leven zouden plaats hebben, van wat ik nog niet weet. En laat me maar eerlijk wezen, er zijn zonden in mijn leven van het verleden die ik niet meer weet. Of misschien zal nooit geweten heb. Maar ook zonden wel degelijk die ik niet meer weet. Die uit mijn geheugen verdwenen zijn. Maar er zijn ook zonden die misschien in de toekomst liggen, waarvan ik nu nog niet weet. Maar God heeft in zijn voorkennis de som van al mijn zonden. Vanaf het begin tot het einde, tot aan de laatste ademtocht. De som van al die zonden. Gelegd op de Heere Jezus Christus. En hij heeft ze weggedragen. Wij hebben de vergeving, zegt apostel Paulus, naar de rijkdom zijner genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Wij hebben vergeving. En nog eens, niet een gedeeltelijke vergeving, niet over een stuk van mijn leven. Nee, nog eens, anders zou de Heer Jezus Christus telkens en telkens weer opnieuw moeten sterven voor zonde die ik na die tijd zou begaan. Maar de zonden die ik nu bega en nog onverhoopt zou doen, brengen geen enkele verandering in de relatie waarin ik sta ten opzichte van een heilig en rechtvaardig God op grond van het eenmalig volbrachte en volkomen verzoeningswerk van onze Heer Jezus Christus. Dat is een geweldige waarheid, broeders en zusters. Zodat ik nooit en nimmer beangst behoef te zijn dat God mij nog ooit over mijn zonden zal aanspreken of mij voor het gericht zal werpen. Voor zijn gericht. Dat is een geweldige waarheid. En het is goed om dat te verstaan. En dat is ook in wezen het grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. We hebben die weggaande bok gezien. Het was illustratief, typologisch, uitbeeldend. Het was een profetie op zichzelf van iemand die definitief de zonden van ons zou scheiden. Omdat we er nooit meer mee geconfronteerd zouden worden. Dat was een tijdelijke vergeving onder het oude verbod. Men noemde het wel grote verzoendag, omdat het te maken had met de zonde van het volk collectief. En ook met de zonde die het volk in onwetendheid begaan had. Maar in wezen was die verzoening niet zo groot. Het was slechts een tijdelijke bedekking en het gold slechts voor 1 jaar. Dat is altijd zo. Als een oud-testamentische heilige onder het oude verbond levend een offer gebracht had, dan had hij nooit het besef dat zijn zonden volledig vergeven waren. Misschien op hetzelfde moment, als hij het offer gebracht had en naar huis keerde, wist hij dat God het offer geaccepteerd had, had met de eis van de wet voldaan, had hij misschien het besef van vergeving, maar voor een heel korte tijd van hoe spoedig zonderde hij weer. En moest hij met nieuwe offers komen. En hij was een grote tragedie, dat die man me heen en weer moest lopen van de tent naar het brandofferaltaar met een offer. En dan weer met zo'n offer en dan met zo'n offer. Er kwam maar geen einde aan, want die bleef zondig en nieuwe offers. En die priesters waren dag aan dag dienende, altijd maar door, in ploegendienst afgelost. Maar altijd maar die dienst der offeranden ging door, omdat de Israëliet bleef zondigen. En door al die offeranden had hij ook voortdurend weer gedachtenis aan de zonde. Hij was met zonde bezig. En dat doet immers de wet. Die houdt met zonde bezig. En ook de ceremoniële wet, omdat het voortdurend herhaald wordt, is een gedachtenis aan de zonde. Zodat dat wonderbare besef wat wij hebben, de wetenschap moet ik zeggen, dat de zonden zijn weggedaan door de oud-testamentische heilige niet gekend werd. Ik wil u laten zien wat de apostel Paulus erover spreekt, over zegt in de brief aan de Hebreeën. In de eerste plaats, in Hebreeën 9, want in Hebreeën 9, daar vind je eigenlijk de geestelijke, de betekenis of vervulling van het oud-testamentische type, de grote verzoendag, Yom Kippur, waarover ik het net met u gehad heb. Er staat, en dan moet u bedenken dat een grote verzoendag bij Israël 3 dingen veronderstelt. Er waren 3 dingen nodig. Een offer, een priester en een heidendom. Er moest eerst een offer zijn, moest bloed vloeien. Zonder bloed staat in geen vergeving. Er moest een priester zijn die het bloed kon dragen in het heilige der heiligen. Zodat pas als dat verricht was, als dan al het ritueel voldaan was, als inderdaad de hoge priester daar dat heilige der heiligen was binnengegaan en het bloed van de zonde gesprengd had en zich vertoonde aan het volk, dan pas was de verzoening compleet. Niet eerder. Wel, wat staat hier van de Heer Jezus? Vers 34, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Hebreeën 9, vers 24. Ja, zei ik het verkeerd? Oh, ik heb niet gezegd. Hebreeën 9, vers 24. Christus is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt, het was een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook, omdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester elk jaar het heiligdom ingaat met vreemd bloed, met bloed van stieren en bokken. Dat moest elk jaar herhaald worden. Het was nooit klaar, het was nooit compleet. Ik heb van de week al gezegd, de voorhang scheurde niet, de toegang tot God werd nooit vrij. Hoe plechtig ook was. Mijn broeder en zuster, het was slechts een afbeelding, een voorbeeld van het tegenbeeld. Namelijk van het ware offer, van de ware tabernakel, van de ware priester. Het offer van de grote verzoendag, die zondebok, was een schaduwoffer. En Aaron was een schaduwpriester. En het heilige der heiligen was een schaduwheiligdom. Een schaduw van het ware. Een afbeelding van het werkelijke, van het wezenlijke, van het onzienlijke. Broeders en zusters, en er staat er dat onze Heer Jezus Christus, de ware hoge priester, ingegaan is het heiligdom in de hemel zelf, niet opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen en dat hij niet met vreemd bloed is ingegaan, maar we weten, hij is door zijn eigen bloed. Hij werd eerst offer. En daarvoor kwam hij op aarde. Daartoe werd hem een lichaam bereid. Opdat hij in het lichaam zou kunnen sterven. En zou kunnen bloeden. Want zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo moest hij al die bloedige offers inlossen. En daarna was er een priester nodig die waardig was om dat bloed, bij wijze van spreken, het heiligdom in te dragen. Wel, wat is gebeurd? Waar was die priester? Wel, toen hij op aarde was, was de Heer Jezus geen priester. Onder de wet was hij geen priester. Hij kwam uit de stam van Juda. En niet uit de stam van Levi. Het geslacht van Aaron. Die stam, die familie, had God uitverkoren tot het priesterschap. Maar de Heer Jezus kwam uit de stam van Juda. En in Hebreeën 7 te lezen, dat God niets gezegd heeft over het priesterschap van iemand uit de stam van Juda. Hij heeft ook een andere priesterschap. Het priesterschap hoger dan dat van Aaron. In een beter heiligdom. Met een beter verbond. En met beter bloed enzovoort. Naar de ordening van Melchizedek. Een onvergankelijk priesterschap. En daarom heeft God hem uit de doden opgewekt. En het is de opgewekte Heer die op grond van dat gestorte bloed is ingegaan in het heilige. Der heiligen, om te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. En het feit dat hij daar is, mijn broeder en zuster, waar we in het geloof hem mogen zien en aanschouwen, is de zekerheid dat God het offer geaccepteerd heeft. En op basis daarvan hebben vergeving een compleet werk, een volledig werk. Een volmaakt offer, een volkomen offer en daarom een complete vergeving, een volledige vergeving, een algehele vergeving voor elk die gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat is het geweldige tegendeel tussen Oud en Nieuw Testament. Er staat in Hebreeën 10, vers 11, een eigenlijk priester stond wel alle dagen dienende, zoals ik u straks ook al gezegd heb, dezelfde slachtoffers dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Het was één groot, zoals ik van de week zei, een bloedig gedoe. Daar op de Tempelberg. En dan staat er, maar deze vers 12, sprekend van de Heer Jezus, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Met andere woorden, die priesters moesten alle dagen werken. Maar deze priester is gezeten. Waarom? Omdat het werk af was. Omdat het compleet is. Omdat er niets meer aan toegedaan kan worden, hoeft te worden. Omdat het volkomen is. Broeders en zusters. Omdat God volkomen genoegdoening gevonden heeft in het offer van de Heer Jezus Christus. Hij is gezeten. En dan staat er verder in datzelfde gedeelte, vers 13. Gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijn de voeten. Als hij straks verschijnt, dan komt hij om te oordelen. Maar het feit dat hij daar zit, betekent, wat ik van de week zei, dat hij een verzoening is voor onze zonde, niet alleen voor de onze, maar ook voor de hele wereld. Want staat er in vers 14, met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Met één offerande. En op dat ene offer lagen onze zonden. Broeders, niet ik heb mijn zonden op hem gelegd. Maar het is God zelf die mijn zonden legde op de Heer Jezus. En hij accepteerde de consequentie. God stelde hem verantwoordelijk voor mijn zonden. En hij stierf de dood die ik moest sterven. Wel, dat is een ernstige zaak. En dat geeft ons absolute zekerheid en rust en vrede voor ons hart. Als ik ook maar zou kunnen bedenken dat er één zonde in mijn leven was die nog niet vergeven zou zijn, dan zou ik geen moment rust meer hebben. Zou het met mijn rust zijn gedaan? Dan maken we onderscheid tussen een kleine en een grotere zonde. Dat is natuurlijk onzin. Zonde is zonde. In wezen is dat voor God volkomen gelijk. Wij maken onderscheid tussen grote en kleine zonde. Dat doet God niet. Nee. Maar alle mijn zonden zijn weggedaan. U hoeft nooit meer enige vrees te hebben voor het oordeel, voor de toorn Gods. Want Gods toorn is van u afgewend. Uw schuld is en blijft onder het bloed. De Rooms-Katholieke Kerk ontkent deze volkomen en eeuwige schuldvergeving. En niet alleen deze kerk. De Rooms-Katholieke Kerk leert zelfs dat zelfs de paus niet zeker kan weten of hij in de hemel komt. Of zijn zonden vergeven zijn. Ieder mens, zeg maar daar, heeft telkens weer opnieuw vergeving nodig. En in ieder geval is deze kerk consequent in haar leer. Want de gedurige herhaling van het offer vergeving vraagt om een offer. De gedurende herhaling van het offer in het zogenaamde misoffer, broeders en zusters, is daar een bewijs van. Elke misoffer door de priester opgedragen zou een onbloedige herhaling zijn van het offer van Golgotha. Natuurlijk inconsequent, want een onbloedig offer kan niet eens zonde wegnemen. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En nog eens, deze absolute en volledig vergeven was onder het Oude Testament onbekend. Ze kregen een, voor een bepaalde tijd een soort kwijtschelding. Maar, en dat is ook wat hier staat in Hebreeën 10, wat ik nog graag van u wil laten zien in dit verband. Weer datzelfde beeld, want de wet hebben een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. Het is niet de wet, de ceremoniële wet, daar gaat het hier over, was niet de oplossing van God voor het zondevraagstuk. Het was niet de zaak zelf, maar het was een schaduw van het wezenlijke, van de vervulling. Kan met dezelfde offeranden die ze alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die tot God toegaan. Anderszins zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden. Omdat degene die de dienst pleegden, geen geweten zouden hebben der zonden. Eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weer gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Nog is de hele ceremoniële dienst bepaalt de zondaar altijd weer bij zijn zonden. Maar mijn broeder en zuster, de Heer Jezus Christus heeft door één offerande ons in eeuwigheid volmaakt. Het kruis is leeg, het graf is leeg. Hij zit aan de rechterhand Gods. De zonde kwestie bestaat niet meer. De zonden zijn teniet gedaan door zijn zelfs offeranden. En God herinnert er niet meer aan. En daarom hebben we zelfs geen geweten van zonde meer overgehouden. Ze hoeven ons niet meer bezig te houden. Hij in wie God zelf kon rusten, is het rustpunt ook voor mij. Er zijn mensen, en ze bedoelen het best, natuurlijk, ik zal nooit gaan twijfelen aan de goede bedoelingen van mensen. Die denken, en ik hoor het wel eens in een dankgebed, en neemt het zo gauw van elkaar over, die denken dat ze een gode welgevallige zaak doen, dat het zeer ootmoedig klinkt, en God verheerlijken ze, heren, wij zijn nog zo vol met zonden, met tekort, met gebreken, wij zondigen alle dagen voor u, en u weet wel dit, enzovoort, enzovoort. En denken dat ze daar God een plezier mee doen, met eerbied gesproken. Het tegendeel is waar. Want het is een wezenontkenning van het volmaakte verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. Van de algenoegzaamheid van het offer dat hij gebracht heeft. En u eert God niet als u daaraan voorbij gaat. En klaagt over uw tekortkomen. God zegt, ze zijn er niet meer. Ze zijn weggedaan. Achter zijn rug geworpen. Zover het oosten van het westen verwijderd is. En u denkt, en ik denk, nee, ik denk het niet, gelukkig niet, ik ben ervan bevrijd. Maar velen denken, en het blijkt me telkens weer, dat God het erg fijn vindt als je maar voortdurend klaagt over het feit dat je zo zondig bent. En dat je zoveel last van je zonden hebt. Je bent bezig met je zonden. Moet je de zonden goedkeuren? Nee, mijn broeder en zuster, maar u moet aanvaarden dat er kracht is in het bloed van het lam, om dat maar zo eens te zeggen. Hoewel ik met die uitdrukking nog een beetje moeite heb. Maar in ieder geval, één ding is zeker. Het bloed van Jezus Christus heeft ons van alle zonden gereinigd. Ik hoor ook wel eens gelovigen bidden. Ja, sorry, ik mag geen kritiek op het gebed hebben, maar kan ik tegen u wel zeggen. En ik weet ook wat ze bedoelen. En wie ben ik om ze dat kwalijk te nemen? Maar dan denk ik soms, ja, die mensen zouden beter de schrift moeten weten. Dan zouden ze misschien het anders zeggen. En misschien ook meer blijdschap hebben. Want men denkt daar God mee te eren. En die zeggen, heren, wilt u maar genadelijk verzoening doen over onze zonden. Heel bekende uitdrukking, hoor je vaak. En wilt u maar genadelijk verzoening, of wilt u maar genadelijk al het verkeerde dat ik vandaag gedaan heb wegnemen. Dat u verkeerd gedaan hebt, dat neem ik direct aan. Maar dat u moet vragen of de Heer daar genadelijk verzoening over wil doen, terwijl hij 19 eeuwen geleden een volmaakte verzoening, een eeuwige verzoening teweeggebracht heeft, is tekort doen aan het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dan plaatst u jezelf bij wijze van spreken weer onder het oude verbond, waarop telkens een nieuwe verzoening gemaakt moest worden. En er zou elke dag een verzoendag moeten zijn. Maar ik heb mijn verzoendag beleefd, mijn broeder en zuster. Mijn verzoendag was de dag dat Jezus Christus stierf op het kruis van Golgotha, gestorven onze zonde, opgedekt onze rechtvaardigheid. rechtvaardigmaking. En ik kreeg er deel aan op die blijde dag die zaal gestond toen ik Jezus als mijn heiland vond. Ja? Toen ik door het geloof, als het ware, mij met dat offer vereenzelvigde. Wel, wist ik, alle zonden zijn weggedaan. En u hoeft de Heer niet meer te bidden of hij nog verzoening over uw zonde wil doen. Nu hoeft God niet te willen bidden of hij genadiglijk uw zonde wil vergeven. Want dan loopt u achter de feiten aan. Achter de grote en machtige en wonderbare heilsfeiten die ons in de evangelie gepredikt worden. En u doet in plaats van dat u God daarin eert, aan de eer van God tekort. En alsof dat offer wat hij schaf in zijn zoon niet voldoende was. Ik weet wel, dat bedoelt u niet, maar het is wel de consequentie van het woord wat u zegt.
Broeders en zusters.
Gods woord leert dat het een eeuwige verzoening is en dat alle zonden door het bloed van Christus zijn weggedaan. Naar de rijkdom zijn, het offer behoeft niet herhaald te worden, er hoeft niets meer gedaan te worden. U hebt geen geweten van zonde meer. Wij staan schuldeloos, vlekkeloos voor het aangezicht van een heilige God. Dat voelt u niet, nog eens. Dat constateert u niet bij uzelf. Maar dat is niet de zaak dat aankomt. Maar het is de vraag hoe God u ziet. En dankzij het offer van Christus, mijn broeder en zuster, hebt u kwijtschelding van straf. De straf dreigt niet meer. De straf der zonde is gedragen. God vraagt geen tweemaal betaling van één schuld. En bovendien, uw zonden zijn van u gescheiden. Zijn weggedragen. De Heer heeft ze meegenomen in zijn dood. Toen hij afdaalde, hij zijn ziel als een schuldoffer stelde. En hij zijn ziel uitstort in de dood. Mijn broeder en zuster, zijn daarmee uw zonden weggedaan. En zonder zonde zal hij straks verschijnen in heerlijkheid. En door het geloof moeten we hem nu reeds aanschouwen. Zonder zonde. De zonden zijn in zijn dood weggenomen. Wat een geweldige waarheid. Geeft dat dan een vrijbrief om te zondigen? Zeg, dat is nogal makkelijk. Van, nou ja, als ze er allemaal vergeven zijn, hoef ik het niet. Zonde dan maar raak. Zoiets wat Paulus zegt, zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Wel, Paulus zegt dat zij verder, er komt een heel verhaal, daar wil ik nu niet op ingaan. Maar ik wil wel één ding zeggen, als iemand dat inderdaad zegt, tot deze conclusie komt, dan heb ik alle reden om bij zo iemand een vraagteken te zetten of hij inderdaad wel behouden is. Of dat alleen maar een verstandelijke waarheid is. Maar de zonden zijn weggedaan. Wel, maar er is nog een andere kant van de zaak. En daar wil ik toch niet aan voorbij gaan. En dat is dit. Dat behalve deze eeuwige en volkomen en permanente vergeving van al onze zonden, broeders en zusters, met het oog op de eeuwigheid. Wel, met het oog op onze eeuwige behoudenis. Er in de schrift ook sprake is van een tijdelijke vergeving. Van een voorlopige vergeving. Dat vinden we vooral in het Oude Testament. Trouwens, ik heb u dat net al getoond, dat de vergeving die God schonk op grond van het bedekkende bloed van stieren en bokken, een tijdelijke, een voorlopige vergeving was, voor een jaar lang, of voor een dag lang, of voor elke zonde weer een nieuw offer, enzovoort, enzovoort. Totdat uiteindelijk de gelovige Jood, die onder het Oude Testament zijn offers bracht, uitzag naar een beter testament, naar een beter verbond, waar in die zonden werkelijk permanent en definitief vergeven zouden zijn. En dat verbond is er ook beloofd. Een beter testament. In Jeremia 31. Ik zal een nieuw verbond met hem maken. En staat erin. Een van de kenmerken van het nieuw verbond. En ik zal hun ongerechtigheden vergeven. Definitief. en permanent. Dat geldt ook voor Israël als natie. Maar, broeders en zusters, er is ook vergeving die God schenkt onder bepaalde omstandigheden, zelfs zonder offer of zonder enige voorwaarde, wanneer het overeenkomt, in overeenstemming is met de leidingen van God in het leven van zijn volk of van zijn dienstknechten, of zelfs ook van een ongelovige iemand die God niet kent. Ik wil u een voorbeeld noemen daarvan in Psalm 32. Heel bekende psalm. We hebben van de week al aangehaald, omdat Paulus die psalm aanhaalde. In verband met de rechtvaardigmaking, over de toerekening van de zonde en de ongerechtigheid. En daar zegt David, en dat heeft een geschiedenis, hij zegt het niet zomaar, maar het heeft met een stuk van zijn leven te maken. Een man naar Gods hart, tussen twee haakjes, die door zijn geloof gerechtvaardigd was. Een man naar Gods hart, die zegt in vers 5, mijn zonde maak ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekt het niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtreding doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Wel, daar staat niet dat David zei, ik heb gezondigd en ik zal de Heer een offer brengen. En toen het offer gebracht had, toen heeft de Heer de ongerechtigheid van mijn zonde vergeven. Maar David zei, ik zal mijn zonde niet langer verbergen en mijn ongerechtigheid niet brengen, maar ik maakte mijn zonde bekend en ik deed belijdenis. Ik zal belijdenis van mijn overtreding doen voor de Heer. En op grond van die belijdenis schonk God aan David vergeving.
Broeders en zusters.
En wilt u zien hoe dat gebeurde? Dan moeten we de geschiedenis van David opzoeken, namelijk in 2 Samuel. Het even opzoeken, we lezen dat zo makkelijk even, maar daar is wel wat aan vooraf gegaan. Het had te maken van de zonde van David met Bathseba. In 2 Samuel 12, daar lezen we. 2 Samuel 12. In vers, begin maar bij vers 13. U weet, David was verantwoordelijk voor de dood van de man van Bathseba, Uria. Het was geen geringe zonde. Het was zelfs een zonde waarvoor onder de wet niet eens een offer bestond, waardoor hij verzoening zou kunnen aanbrengen. Wel, en dan staat er, vers 13, toen zei David tot Nathan, Nathan was de mond van God, Nathan had tot David gesproken, en toen zei David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heer. Dat is Psalm 32. Mijn zonde maakt u bekend. Eerst verborg hij die zonde, hij maakt u bekend. En Nathan zei tot David, er zit niks tussen. En Nathan zei tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Eigenlijk was het oog om oog en tand om tand, leven om leven. Daar was schuldig aan een doodzonde. Maar God vergaf hem op grond van belijdenis. En David stierf niet. Gij zult niet sterven.
Broeders en zusters.
En deze vergeving hield alleen maar in dat het in het bestuur en in de leiding van God was met het leven van David, omdat hij een plan met David had en dat hij aan die zonde van David verder geen gevolgen verbond. Dat wil zeggen, ook nog maar ten dele, want daar blijkt toch dat sommige gevolgen niet worden weggenomen. Want als u dan verder leest, dan ziet u dat David in zijn huis gaat. En dat hij zichzelf opsluit en vast enzovoort. En dat het kind dat hij dat ziek was, sterft. Hij pleit bij God of hij het leven van het kind wilde sparen. Maar God kastijde David door de dood, door het sterven van zijn kind. En zijn mensen die in zijn nabijheid leefden, die waren stom verbaasd dat David zich terugtrok. Hij vast, hij at niet, hij dronk niet. Hij riep tot God, hij lag op de grond bij wijze van spreken, pleiten bij de Heer. Of de Heer het leven van het kind wilde sparen. Maar, het gebeurde niet, God nam het kind weg. En dan staat er aan het eind, in vers 19, maar David zag dat zijn knechten mompelden, zo merkte David dat het kind dood was. Dus zei David aan zijn knechten, is het kind dood? En zeide hij is dood. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heren. En bad aan. Daarna kwam hij zijn huis en hij eiste brood en zette hem brood voor en hij at. En hij is er weer gemompeld. Mensen mompelen altijd. Je doet het nooit goed, hè? Eerst was David aan het vasten en aan het bidden. Zeg, dan moet je die man nog eens kijken. Wat hij daar doet, hij wil niet eens eten. Hij moet toch ook daaraan denken, enzovoort, enzovoort. En toen het kind dood was, toen was hij er niet meer. En toen was er niet meer een rouw. Toen ging hij eten en drinken alsof er niks aan de hand was. En dan krijg je gemompel. Vooral mensen die in de buurt leven, die eraf kijken. Zeggen, moet die man, hè? Wel, David heeft het geaccepteerd. Er was een gevolg die niet ongedaan gemaakt was. God had hem vergeven. En toch gekastijd met het wegnemen van zijn kind. Waarom? Waarom? Ja, God hoeft geen verantwoording af te leggen van de wijze waarop hij met de zijnen omgaat, broeders. Wat ik alleen wilde aantonen is dit, dat er vergeving is op grond van belijdenis. Maar dat zulke vergeving niet te maken heeft met de eeuwige en volkomen vergeving in verband met de behoudenis. Want David bleef een man naar Gods hart die gerechtvaardigd was uit het geloof. Maar in de omgang tussen God en zijn knecht David was een verstoring gekomen door de zonde van David. En die verstoring werd opgeheven doordat David zijn zonde beleed. En God ging verder met David. Hoewel daar wel een gevolg was die God niet wegnam. Namelijk het sterven van zijn kind. We hebben ook andere voorbeelden van, niet alleen van gelovigen, maar ook van ongelovigen. Om het zomaar te zeggen, er staat in 1 Koningen 21, in het Oude Testament, 1 Koningen 21, de geschiedenis van Achab, zo niet zo'n sympathieke figuur, in de dagen van Elia, dan is het Achab die eveneens schuldig was aan moord eigenlijk. En dan staat er van Achab geschreven in 1 Koningen 21 vers 37. Elia had een dood en verderf aangekondigd in de naam van de Heer. Ze zegt, dat en dat zal hier geschieden. En de woorden die in de voorgaande vers zitten, die liegen er niet om. En daar stond die profeet. Hij zegt, de Heer zal je oordelen, de Heer zal je straffen. Van je die verschrikkelijke zonde, die goddeloosheid die je begaan hebt. En wat staat er? Het geschiedde nu, vers 27. Als Achab deze woorden hoorde, dat zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees legde en vastte. En hij lag ook neder in de zak en ging langzaam. En het woord des Heren geschiedde tot Elia de Tisbiet zeggende. Hebt gij gezien dat Achab zich vernedert voor mijn aangezicht? Daarom, terwijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dit kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen zijn zoons zal het dat kwaad over zijn huis brengen. Wel. Het ging niet door dus. God vergaf Achab. Toen hij zich daarvoor de Heere vernederde. Het was een voorlopige en tijdelijke vergeving, want het oordeel was, kwam wel. Maar in zijn zoon. God ging niet aan de zonde voorbij. Maar God vergaf niet omdat Achab een offer bracht. Niet op grond van een plaatsvervangend offer. Maar God vergaf Agab op grond van het feit dat hij zich vernederde en verootmoedigde voor de Heer. Maar, ik zeg nog eens, dat heeft niets te maken met de eeuwige behoudenis van Agab of van David of van wie dan ook. Maar in de bemoeienis die God heeft met een mens tijdens zijn leven op aarde. Zo was het ook met Ninive. En Jona wist dat God een vergevend God was. En hoewel hij verkondigde dat over 40 dagen de stad zou vergaan, ging Jona zelf op de uitkijkpost staan om te zien of God wel inderdaad zou doen wat hij gezegd had. En God had berouw, omdat het volk zich in zak en as verootmoedigde en bekeerde tot de Heere. Maar het was een tijdelijk uitstel, een tijdelijke vergeving. Want de stad is uiteindelijk toch verwoest geworden. Wel, er is ook in de Bijbel sprake van vergeving op grond van voorbeden van anderen. We kennen het geval van Mozes die pleit, we hebben het net gelezen. Hier in het boek Exodus, God zegt, ik wil het volk vernietigen, ik zal uit jou Mozes een ander volk maken. En dat Mozes die gaat pleiten bij de Heer, dat kunt u helemaal niet doen. Want u bent een God vol van genade en vol van barmhartigheid en gaarne om te vergeven, u kunt dat niet doen. En we moeten uw vijanden wel zeggen, als uw volk hier in de woestijn omkomt en God vergeeft. Hij vergeeft naar het woord van Mozes. Omdat er een voorbidder was. Maar het was maar een gedeeltelijke vergeving. Want toch zijn alle dode lichamen gevallen in de woestijn. En zijn de beloofde land niet binnengekomen. En ik denk aan het woord uit Amos, broeders en zusters. De profetie van Amos, hoofdstuk 7. Amos 7. Het heeft niets te maken met behoudenis of verdoemenis, maar het heeft te maken met de omgang die God met mensen heeft en met zijn goddelijk bestuur over het leven van mensen. We lezen, als je daar meer van wilt weten, dat vooral het boek Job dat uitvoerig spreekt over Gods handelwijze met zowel met onbekeerde mensen in hoofdstuk 33 en met mensen die God kennen in hoofdstuk 36. En hoe wonderlijk vaak zijn wegen in dat opzicht zijn. Maar er staat in Amos 7. In het eerste vers. De Heere, Heere heeft me al dus doen zien. En ziet, hij formeerde springhaanden in het begin des opkomens van het nagras. En ziet, het was het nagras naar des konings zag maaien. En er geschiedde als hij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik zei, Heere, Heere, vergeef toch. Wie zou er van Jacob blijven bestaan? Want hij is klein. Toen berouwde zulks de Heere. Het zal niet geschieden, zei de Heere. En even later bij een nieuwe plaag. Verder geschieden des Heere woord, vers 4 aldus. En ziet, de Heere riep uit dat hij wilde twisten met vuur. En er verteerde een grote afgrond. En ook verteerde een stuk lands. Toen zei ik, Heere, Heere, houd toch op. Wie zou van Jacob blijven bestaan? Want ze zijn klein. Toen berouwde zulks de Heere. Ook dit zal niet geschieden, zei de Heere. En dan komt het gezicht van het paaslood. En dan is er geen ontkomen meer aan. Dan is het oordeel onafwendbaar. Wel, misschien voor ons onbegrijpelijke dingen, dat God berouw heeft om te doen wat hij voornemens was om te doen. En dat door een pleidooi van één man. Zoals Elia bijvoorbeeld. Daar kom ik in het Nieuwe Testament. Ja, niet dat Elia in de tijd van het Nieuwe Verbond leed, maar die door Jacobus wordt aangehaald. Elia die pleitte voor het volk van Israël. Om regen of geen regen. Dus één man die pleitte voor een volk. En op grond van één pleidooi van één man is het dat God zijn volk, zeg weer, tijdelijk en vergeeft. En ook niet een volkomen vergeeft, want de gevolgen voor dit volk zijn uiteindelijk dat er uit het land, het beloofde land, verdreven werd. Waarom zeg ik dit, broeders en zusters, allemaal? Wel, Omdat we dezelfde gedachten ook in het Nieuwe Testament tegenkomen. En ik wil u iets laten zien wat er staat in de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11. We vinden in de Korinthebrief dat er allerlei misstanden waren. En dat dat een reden is voor de Heer om in te grijpen. Er staat in 1 Korinthe 11. In vers, begin maar vers 27. Zodan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Er waren verschrikkelijke toestanden, wanordelijke toestanden bij het eten van het brood en het drinken van de beker van het avondmaal. Er staat, maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de beker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u, gelovigen te Korinthe, vele zwakken en kranken, en velen, staat er letterlijk, zijn ontslapen. Want indien we onszelf oordeelden, zo zouden we niet geoordeeld worden. Nog eens, het gaat hier niet om de eeuwige behoudenis van deze heilige Korinthe, die was niet aan de orde. Dat was een zaak die klaar was, die vast stond. Dit waren behouden mensen, wiens zonden onder het bloed waren, die vergeving ontvangen hadden in de Heer Jezus Christus, die gerechtvaardigd waren uit het geloof, die al de zegeningen die het werk van Christus teweeggebracht had, die ontvangen hadden, maar waarvan staat dat velen van hen ziek waren en velen waren zwak lichamelijk en velen waren gestorven, lichamelijk gestorven, waren ontslapen. Waarom? God kastijde deze gelovigen vanwege deze zonden die zij niet oordeelden. Nog eens. Het gaat niet om een behoudenis voor de eeuwigheid. Maar hier zien wij dat de Heere die hij lief heeft kastijdt. Dat doet hij niet altijd. Maar wanneer hij het nodig had, doet hij dat. De Hebreeën zegt, een vader die zijn zoon lief heeft, zal zijn zoon kastijden. Er is ook kastijden die met zonde te maken heeft. Maar er is ook kastijden die een gevolg is van zonde. En het is de Heer zelf die ingrijpt en niet vergeeft, maar oordeelt. Dat wil zeggen, niet in een eeuwig oordeel, niet wat betreft hun behoudenis, maar wat betreft hun plaats en hun roeping op deze aarde, die hen ontnomen wordt door het feit dat de Heer hen uit het leven wegneemt. En dat is een ernstige zaak. Daar hebben we daar voorbeelden van. Denk aan Ananias en Safira. Er was geen enkele verontwaardiging, geen enkel, laat ik zeggen, enkel medelijden in het hart van Petrus die daar vervuld met de Heilige Geest stond. Toen hij Ananias en Safira ontdekte aan hun zonde, aan hun leugen. Hij was ten diepste verontwaardigd en beide vielen dood neer. Weet je maar niet, dat die mensen niet behouden waren voor de eeuwigheid. Dat ze weer verloren waren, integendeel. Maar de Heer nam hem weg. En kastijdde hem met de lichamelijke dood. Dat is hetzelfde ook wat we lezen over de zonde tot de dood in 1 Johannes 5. Broeders en zusters. Laten we het lezen. 1 Johannes 5. Daar staat in vers 16. Indien bij iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en is aan het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor die zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde. En er is zonde niet tot de dood. Maar ook zonder de dood. Wat is een doodzonde? Het is niet een bepaalde zonde, maar het kan zijn, en het kwam voor,
broeders en zusters,
dat God gelovigen, kinderen, zijn kinderen, wegnam als gevolg van een zonde waarin zij leefden. Er was er geen vergeving. In die zin, natuurlijk wel vergeven de eeuwigheid, want die man die stierf als gevolg van zijn zonde, was een behouden man. Het was een broeder die zondede. Maar het was een kastijding van de Heer zelf. En dat was zelfs een zeer ernstige zaak. Komen zulke dingen vandaag ook nog voor? Ik heb geen enkele reden om te zeggen dat het niet meer zal voorkomen alleen. Ik kan natuurlijk nooit van anderen beoordelen, hoewel hier staat dat wanneer iemand zijn broeder ziet zondigen, dat is ook, laat ik dat maar zeggen, de pastorale arbeid, een iemand heel goed moet weten of hij inderdaad wel voor iemand kan bidden dat hij van zijn ziekte genezen wordt. Al die ziektekastijding is. Dezelfde gedachte vinden we ook in Jacobus 5. Ook een veel besproken tekst in Jacobus 5. Daar staat Jacobus 5, vers 13. Is iemand onder u in lijden, dat die bidden, daar hebben we geen enkele moeite mee. Is iemand goedsmoeds, dat die psalm zingen, daar hebben we geen moeite mee, want dat doe je vanzelf. Is iemand krank onder u, dan staat er niet dat hij de dokter roepen, maar dan staat er dat hij tot ze roepen, de oudsten der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren, en het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heer zal hem oprichten, en zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Hier is dus sprake van herstel en van vergeving op grond van voorbeden van een oudste. Of van, niet van de oudste, van meerderen. Dat hij de ouderlingen der gemeente tot zich roepen. Ik kan natuurlijk een heel lang verhaal vertellen waarom het er staat. En ook we kunnen over praten. Geldt dat ook voor ons? Of is die Jacobusbrief enzovoort alleen maar voor Israël geschreven? Heeft alleen met het oude verbond te maken? Broeder en zuster. Eén ding weet ik absoluut zeker. Dat, en ik heb gevallen in de praktijk van mijn arbeid meegemaakt, dat ik ergens geroepen werd, omdat men mij als een oudste beschouwde, bij een ziekbed, en dat iemand, en meerdere malen, iemand tegen me zei, ik heb Jacobus 5 gelezen, ik ben ziek, ik ben zelfs dodelijk ziek, maar ik weet wat van komt. En die begon te biechten. En daar zat ik. En er werd mij gevraagd, wilt u alsjeblieft mij voor mij bidden? En mij de hand opleggen? Nou, ik moet zeggen, ik had er echt niet zoveel geloof voor. Maar ik kon niet onderuit, moet je bij een doodzieke patiënt zitten. En dan moet je pas die biecht aangehoord hebben. Maar ik heb het eenvoudig in getrouwheid gedaan. Ik zei, nou, ik kon niet onderuit. Het was niet door mijn geloof. Maar op grond van het feit dat deze zieke zijn zonde beleed. Niet voor mij, maar voor God. Maar in mijn tegenwoordigheid. Ik had er niet om gevraagd. Ik was ook niet bij hem geweest. En zei, je bent ziek, ik zal jou de hand opleggen. Ik ben niet bij hem geweest. Nou weet ik wel waarom je ziek bent. Want dat, en dat was al lang in je leven. Ik kende de persoon niet eens. Van nabij. En broeders en zusters. Toen dat gebeurd was, stond de zieke van zijn bed op. En was genezen. En heeft nog jaren geleefd. Daar heeft nooit iemand van geweten. Ik heb hem in de krant laten zetten. Ik kon het bijna zelf nauwelijks geloven. Maar één ding is duidelijk. Dat niet zo gezond is voor je geestelijk leven als wat hier staat. Dat als daar zonden zijn waarin wij leven.
Broeders en zusters.
Zeg nog eens. Het heeft niet met onze eeuwige behoudenis te maken. Maar die ons getuigenis wegnemen. Die ons de gemeenschap, de ervaring, de bewuste ervaring van de gemeenschap met de Heer doen derven. Hoewel we de dingen wel weten. Is dat niet zo gezond voor je lichaam en voor je ziel. Dan dat je zulke dingen wegdoet door ze te belijden. Ook tegenover de persoon. Tegenover wie je gezondheid hebt. Daar ben je niet klaar mee. Dat is wat 1 Johannes 2 zegt. Die wil onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om het onze zonde te vergeven. Er staat niet. Indien wij elke dag willen zeggen. Heren, wilt u onze zonde maar genadelijk vergeven. Er staat niet wat vergeven moeten vragen. Die onze zonde belijden. Als we ze erkennen. Als we ze oordelen. Als het ons duidelijk geworden is. De geest van God ons duidelijk maakt. Dat de doorwerking van het nieuwe leven. Openbaring van het nieuwe leven. Belet wordt. Omdat we bewust de zonde in ons leven handhaven. En in ongehoorzaamheid leven. Is er maar één ding te doen. Te beleiden. Hoef je niet lang over te treuren. Hoef je niet lang in tranen over te zijn. Hoef je niet in zak en as over te zijn. Maar beleiden. En niet meer beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van ongerechtigheid. De Rooms-Katholieke Kerk die kent de biecht. We hebben zoveel rooms-zuurdeesem overboord geworpen. Dat we met het badwater ook het kind hebben weggeworpen. Maar soms kan de biecht erg gezond wezen. En tegenover de Heer is het altijd gezond. Maar, ik zeg nog eens, dat bestaat niet door een vrome uitdrukking van. Heren, wilt u al wat ik verkeerd vandaag en maar genadelijk vergeven? Maar indien we ons, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van al ongerechtigheid. Al die Corinthiërs zichzelf geoordeeld hadden, had de Heer niet geoordeeld. Waren ze niet ziek geworden? Waren ze niet zwak geworden? Waren sommigen niet gestorven? En dat is een stukje praktijk. Ik wil helaas ophouden. Want ik zou nog één stapje willen verder gaan. En dat is dit. Dat de Bijbel ons leert dat we elkaar moeten vergeven. En ons vergeven is. Efeze 4. Vergeef elkander gelijkerwijs Christus u vergeven heeft. Nou, ik moet u eerlijk zeggen van die vergevensgezindheid ten opzichte van elkaar. Daar komt in de praktijk onder geloven ontzettend bitter weinig van terecht. In de eerste plaats omdat we niet eerlijk onze fouten willen erkennen. En desnoods geneigd zijn om hele gemeenten eraan te wagen. Of een werk des Heren eraan te wagen om jezelf te kunnen handhaven. Omdat dat ontzettende moeilijke woord er bij ons niet uitkomt. Ik ben fout geweest. Die heeft het fout gedaan. Dat komt er heel makkelijk uit. Hoeveel mij al in het oor gefluisterd is over wat anderen gedaan zouden hebben. Of verondersteld gedaan te hebben. Dat is onvoorstelbaar. Mijn broeder en zuster. En hij wees schandalig. Want je wordt er op een verschrikkelijke wijze mee besmet. Altijd is de beste manier als iemand kwaad van een ander in je oren fluistert. Dat je altijd in die persoon meteen wil zetten. Met de kraag grijpt en zegt. Heb je dat tegen de betrokken persoon al zelf gezegd? Maar meestal niet. Heb je de moed niet voor. Maar wel de moed om het jou te vertellen. En dan loop je ermee rond. En je komt die broeder of die zuster tegen en denkt. Oh ja, dat hebben ze hem over hem verteld. Dan zit je ermee. Je wordt ermee verontreinigd. Hele gemeente heb ik stuk zien gaan. Werk van de Heer kapot zien gaan. Dat is zo'n geweldige zin. Eenvoudig door het feit dat men niet vergevensgezind ten opzichte van elkaar was. En men zijn veronderstelde recht zocht. En zelfs desnoods men niet liever schade leed dan het werk van de Heer eronder te laten leiden. En dan kunt u wel zeggen dat overkomt mij nooit. Maar mijn broeder en zuster. Je wordt ermee geconfronteerd voordat je er op bedacht bent. En was het ontzettend moeilijk wanneer je dat doet. Er staat niet van ik vergeef dat kan de, verdraag dat kan de, heb dat kan de vuur of lief. Ik weet wel, het is alles openbaren van een nieuw leven. Maar als de dingen niet opgeruimd worden, dan wordt de gemeenschap verstoord. De gemeenschap met de Heer. Je kunt wel zingen, halleluja, lof je het lam. Het is allemaal waar. Maar de realiteit daarvan in je geloofsleven ontbreekt. En mijn ervaring is, en dan zal ik echt ophouden, mijn ervaring is, mijn broeder en zuster, dat Wanneer ik weet dat ik verkeerd ben en fout gedaan heb. Voor wat er werkelijk aan de hand is. En hoe het gemeenschapsleven met de Heer verstoord is. En mijn vraag aan u is, mijn broeder en zuster. Hoe staan we ten opzichte van de Heer? Inderdaad, uw schuld is weggedaan. Het oordeel dreigt niet meer. Maar is daar een waarachtige gemeenschap met de Heer? Zit het goed tussen u en hem? Bent u vergevensgezind? Of ligt u overhoop met die broeder? Of met die zuster? Is het zo dat u het kwijt bent? Leeft er nog wrok in uw hart? Dat is een realiteit. En dat speelt een rol in onze handelwijze, in de omgang met elkaar. Of misschien juist in het mijden van elkaar. En dat kan helemaal niet, want we horen bij elkaar. De Satan zegt, verdeel en heers. En we altijd verdeeldheid brengen. En ik zou een lange geschiedenis kunnen vertellen van verdeeldheid in gemeente, van verdeeld onder dienstknechten van de Heer, die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. Eenvoudig omdat men niet voor elkaar wil capituleren en de zonde waaruit u maar staat in zichzelf wil oordelen, beleiden, oordelen. Niet om daarvoor behouden te worden voor de eeuwigheid, niet om zonder het bloed te brengen, maar daar zijn ze godzijdank. De zaligheid is er niet mee gemoeid. Maar onze levensopenbaring, ons getuigenis, het werk van de Heer en al wat ermee samenhangt, mijn broeder en zuster, is er wel mee gemoeid. En wat er nog erger is, en daar gaat het uiteindelijk om, dat er droefheid is bij de vader over zijn kinderen, die soms zijn kinderen moet kastijden, die zijn kinderen lief heeft. Maar dat weet hij zelf ook wel. Natuurlijk heb je al je kinderen lief, omdat je kinderen zijn. Maar sommige kinderen kun je geweldige vreugde bereiden. En andere kinderen, je hebt ze even lief. Maar juist omdat je ze lief hebt, kunnen ze ook enorm verdriet veroorzaken. Wel, en dat is het. David, mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn rechter bedekt het niet. En hij vergaaft. Het begon weer te jubelen. Het begon weer te zingen. En ik ben soms bang dat heel wat geestelijke groei en wasdom belet wordt. Omdat ondanks alle mooie woorden wij een onvergeeflijke, onverzoenlijke houding blijven aannemen. En broeders en zusters niet inderdaad willen accepteren dat ons zoveel vergeven is. Dat we ook de anderen vergeven kunnen. En dat is wat de Heer wil zien. En wat noodzakelijk is om waarachtig gemeenschapsleven met de Heer bewust te ervaren. En de blijdschap des heils en van de verlossing te beleven. En dat vraagt en ieder beproeven zichzelf. Zullen we samen de Heer danken. Trouwe en liefdevolle God en Vader in de hemel, we danken u dat we weten dat we door genade uw kinderen zijn en dat het zondevraagstuk van ons leven is opgelost en dat we voor eeuwig behouden zijn. Gerechtvaardigd, gereinigd, geheiligd door het bloed van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van Christus. En dat we in der eeuwigheid niet meer verloren zullen gaan. En Heer, we danken u ook dat u zich met ons leven bemoeit. We danken u dat het kindschap Gods ook een consequentie heeft. Dat u echt een vader bent. Die uw kinderen leidt. Uw kinderen kastijdt. Die de gemeenschap met uw kinderen zoekt. Die uw plannen aan hen wil verwezenlijken. En we danken u, Heer, dat gij het zijt die ons die uw geest gegeven heeft. Die ons in alle waarheid leidt. En die ons overtuigt, ook van zonde. dat u soms de vinger legt bij dingen die niet goed zijn? Heren, we danken u dat op grond van dat verzoenend werk van onze Heere Jezus Christus mogen weten dat als we onze zonde belijden, gij getrouw en rechtvaardig zijt om die te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En met schaamte in onze harten, en dan kijken we niet een ander, moeten we ontdekken, Heer, dat we door onze levenshouding, door onze onverzoenlijkheid, door onze liefdeloosheid, Heer, we zoveel werk van u in de weg staan en dikwijls zo'n verkeerde indruk van u geven in onze omgeving, rondom ons, in ons getuigenis. Heren, we weten het, dat we soms door kunnen leven zoals David en door kunnen leven zoals zoveel anderen in een houding die niet in overeenstemming is met uw gedachten. Heren, dank. Dat is ook genade en liefde van u, dat u ons daarop wijst. En dat elke kastijding nut heeft en voordeel is als wij erdoor geoefend worden. Heren, wilt u dit woord aan ons aller hart bevestigen? Dank u dat u het doen wilt. Loven en prijzen uw naam voor alle zegen die we reeds deze week ontvangen hebben. Maar Heer, wat zou het erg zijn als er straks iemand van ons deze conferentie gaat verlaten. En het zou in de praktijk tussen u en hem of haar niet in orde zijn. We zouden blijven leven in een bewuste ongehoorzaamheid. O Heer, dat is wat gij wilt verhoeden. En we danken u dat u ons daar opmerkzaam op maakt. En we danken u dat gij een God zijt die vergeeft, een vader zijt die uw kind omvat, wanneer hij komt met de woorden, ik heb verkeerd gedaan. Heren, dank voor alles, maar het meest voor de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen.